Wildpraat, de podcast voor en over fotografie. Leuk dat je luistert naar deze Wildpraat-podcast. Wil je deze podcast ondersteunen? Klik dan op de link onder Buy Me a Coffee. Wil je niets meer missen? Abonneer je dan nu op Wildpraat. En zodra er een nieuwe aflevering online staat, word je op de hoogte gebracht. Uiteraard kun je mij ook volgen op Facebook, Instagram en andere social media. Verdere info over deze podcast staat in de tekst. Heel veel luisterplezier. In deze podcast is mijn gast Maurice Jager. Hij is headshot en portretfotograaf, maar dat niet alleen, schrijver, trainer en spreker. En hij helpt ondernemers, bedrijven en influencers om een verhaal te vertellen met foto's. En dit lees ik even op van de achterkant van zijn boek, Personal Branding voor Fotografen. Maurice, hartelijk welkom in mijn podcast Beeldpraat.
Nou, dankjewel.
Leuk dat je de tijd hebt kunnen vinden om tijd vrij te maken.
Ja, nou, helemaal goed. Dankjewel voor de uitnodiging. En we gaan kijken waar de podcast ons gaat brengen vandaag.
Ja, nou, ik zie er naar uit. Ik heb er veel verwachting van. Je bent een fotograaf met een missie. En kan je daar wat meer over vertellen? Want als ik jou op LinkedIn of welke andere social media volg, dan spat daar de passie vanaf.
Ja, nou, de intro vertelde al een hele hoop natuurlijk. Ik maak zakelijke portretten van ondernemers en bij bedrijven voornamelijk. En brandingfotografie voor met name mensen die, zoals dat in het Engels heel chic heet, expert-based business owners. Dus mensen die echt een beetje, weet ik veel, de schrijvers, de sprekers, de auteurs, dat soort pluimage. En mijn missie is eigenlijk een beetje aan twee leden. Aan de ene kant, de profielfoto's en de headshots en zo is natuurlijk heel vanzelfsprekend dat er gewoon fatsoenlijk en eigenlijk zo als de beste van Nederland uit moet zien. Tenminste, dat is in ieder geval het doel. En voor de ondernemers en bedrijven en de brandingbeelden ligt het vooral de missie om de mensen beelden te geven die hun verhaal ondersteunen. Dus als op het moment dat iemand een post wil delen over iets wat relevant is, of als een bedrijf een post wil delen wat relevant is, dan horen ze daar eigenlijk een beeld bij te hebben wat in een bibliotheek met beelden zit. En die fotografeer ik met ze. En aan de andere kant is mijn missie voor de fotografen vooral, dat fotografen stoppen met minder technische informatie te delen en wat meer de context om de foto's heen te vertellen. Want ik ben nog nooit een klant tegengekomen die tegen mij zei van, zo'n mooie foto en heel vet dat op 2.8 gelukt is. Dat zegt helemaal niemand iets. Dus het gaat, als ik zelf mijn eigen beelden deel, vooral heel erg juist om waarom maak ik dit beeld, hoe is dit beeld toegepast, wat zijn de gedachten erachter, of wat doet dit beeld met mijzelf. En dat is ook een beetje wat in dat boek terugkomt, wat ik geschreven heb. Dus dat zijn een beetje eigenlijk mijn missies.
Ja, ja. Maar voor degene die het niet weten, wat betekent eigenlijk personal branding?
Mijn eigen bedachte betekenis voor personal branding is dat je mensen de gelegenheid geeft om je te leren kennen. Dus dat je echt wel wat op persoonlijk niveau ook dingen deelt en dat je mensen, wat ik zei, de kans geeft om je te leren kennen, om te zoeken naar een bepaalde overlap of naar een bepaalde herkenning. Of ik heb klanten die bij mij in de studio komen, niet per se omdat ze mijn werk mooi vinden, maar omdat we bij dezelfde sportevenement waren. Of omdat we, iets gemeenschappelijks hebben, waardoor ze denken van, hey, die gozer, die mag ik eigenlijk wel. En zijn werk ziet er ook nog te gek uit. Dus dan is het een soort van bonus dat en mijn werk tof is en ze mogen mij als persoon. En dat versterkt het waarom dat ze eerder bij mij zouden komen dan bij iemand anders. Ja. Die kans moet ik mensen wel geven.
Ja, en is dat dan ook een kwestie van netwerken?
Om het richting het netwerken te trekken, toen dat nog allemaal kon, toen we met z'n allen nog een beetje wat meer vrijheden hadden. Op een netwerkevenement ga je ook vooral met mensen spreken om elkaar te leren kennen. En om een beetje te ontdekken hoe iemand is. En dat zou ook wat meer naar social media verplaatst mogen worden. En in het hele personal branding, hoe je je werk deelt. En ook hoe je verhalen over jezelf en over je leven en over je bedrijf deelt. Daar zit best wel een flinke overlap in mijn beleving. En volgens mij is dat het hele personal branding stuk.
Ja, want wie was jouw leermeester eigenlijk in dit proces?
In mijn fotografie ben ik ooit begonnen 10 jaar geleden met een samenwerking met Peter Hurley uit New York. Ik heb met hem hij heeft mij een beetje op weg geholpen in de fotografie, om het maar zo te zeggen. Later heb ik samen met hem de website headshotcrew.com gedraaid, om het maar zo te zeggen. En toen zag ik ook al heel veel dat mensen best wel veel mooi werk maakten. Maar dat ook echt gewoon alleen maar settings en delen waren. Of dat het op een achtergrond van Savage Paper was gefotografeerd. En dan allemaal bedrijven maar lopen te taggen in de hoop dat ze ooit een keer een gratis rol papier kregen. Of welke motivatie dat er dan ook een vredesnaam achter zit. En toen kwam ik een andere fotograaf, andere bevriende fotograaf. Die was op een gegeven moment zelf begonnen met het hele branding en het hele storytelling en dat soort zaken. Was hij daar een beetje mee bezig. En zo hebben we samen een beetje het hele concept ontwikkeld, ook om die brandingfoto's voor die bedrijven en ondernemers te fotograferen. En daar als van lengte kwam er ook weer een beetje uit van, ja, maar als wij mensen vertellen hoe dat ze zich moeten profileren door middel van beelden, dan moeten we onszelf ook aanleren hoe we onze beelden moeten profileren door middel van tekst. En zo is dat een beetje eigenlijk heel natuurlijk ontstaan.
Ja, want je hebt het over de introductie van storytelling. En dan heb je een soort van stappenplan in. Kan je ons daar een beetje in meenemen hoe je dat ziet? Of hoe we dat moeten zien?
Nou, ik denk dat, zoals ik in mijn boek beschrijf, en nu moet ik echt even heel hard nadenken, want het is weer een poosje geleden. Wat ik beschrijf is dat als je een storytelling doet, dat er eigenlijk een aantal ingrediënten in een verhaal moeten zitten. Er is een onderwerp. Er is een gebeurtenis, er is een emotie, er is een al dan niet een leidend voorwerp, er is een locatie en een hele belangrijke is dat het tijdsongebonden is. Dus dat je eigenlijk geen referentie van tijd in je social media gebruikt. Omdat tijd het minst relevant is, behalve als je iemand de kerstgroeten doet, dan is het natuurlijk logisch om dat in december te doen en niet in augustus. Maar eigenlijk voor elke post die ik deel, zelden tot nooit een referentie naar tijd. In het Engels is dat evergreen. Dat betekent dat het post eigenlijk altijd actueel is.
Ja,
en dat heeft praktische voordelen.
Ja. Maar nu zitten we allemaal in dezelfde fotografievijver te vissen. Mm-hmm. En hoe kan je je dus onderscheiden? Hoe zet je jezelf in de markt als fotograaf?
Nou, ik denk gewoon door dingen te maken waar je zelf heel gelukkig van wordt. Dat doe ik ook. En door daar ook gewoon ook met heel veel passie en heel veel liefde over te vertellen. En door jezelf ook te zorgen dat je voor de juiste mensen terechtkomt met je werk. Zodat zij uiteindelijk degene zijn die jou kunnen betalen. Dus ik zit heel erg in de zakelijke markt te vissen. Of in de zakelijke vijver om jouw metafoor te gebruiken.
Ja.
Voor mij heeft het helemaal geen zin om mij heel druk te gaan maken over het aantal likes dat ik op Facebook krijg, of hoeveel volgers ik op Facebook heb, of hoeveel. Ik zou bijvoorbeeld, ik hoef niet naar een of andere plek te gaan waar gezinnen per se naartoe gaan, want die fotografeer ik niet. Ik baal er ongelooflijk van dat ik als zoekwoord portretfotograaf in Google, dat ik ongeveer voor de hele regio bovenaan sta. Want dat betekent dat ik elke donderdagavond gebeld word door iemand die zijn paspoort moet verlengen. Of ze nog even langs kunnen komen voor een nieuwe paspoortfoto. Wat ik dus niet doe. Dus het is dus gewoon heel relevant om te zorgen dat je wel op de juiste plekken bent. Dus ik werk heel erg veel met mensen die in het bedrijfsleven zitten. Dus ik zit heel vaak te communiceren met mensen die in commerciële functies in het bedrijfsleven zitten, die in een marketing functie zitten, die in een bestuur of in een directie of in een C-level executive functie zitten. Dat is een beetje het publiek waar ik mee praat, want die mensen die wil ik zoveel mogelijk in mijn wereldje trekken, zodat op het moment dat zij behoefte voelen om met mij te werken, dat ik degene ben die het eerste bij hun op het netvlies staat. Mede doordat ze mij persoonlijk kennen, omdat ze mijn content op bijvoorbeeld op LinkedIn elke dag voorbij zien komen. Dus je moet gewoon op een gegeven moment gewoon zorgen dat de juiste mensen eigenlijk gewoon niet meer om je heen kunnen. En dat kan zijn door gewoon elke dag iets op socials te zetten, op de juiste plekken. Door gewoon af en toe eens een keer een berichtje naar die mensen te sturen van, hey, hoe gaat het? En op een gegeven moment dan komt het vanzelf. Ik doe eigenlijk zelf nooit verkopen. Ik ben geen verkoper. Ik ben gewoon, ik plant zaadjes en op een gegeven moment dan ontwikkelt daar iets uit. En soms duurt dat een week en soms duurt dat 2 jaar. Ik ben vaste fotograaf van NOC-NSF. En ik fotografeer al 5 jaar lang iedereen die daar op kantoor werkt. En elke keer is er een nieuw directielid of komt er een nieuw iemand die in ieder geval iets te beslissen heeft daar. En elke keer als ik die persoon fotografeer, zeg ik van, geef mij die sporters nou eens een keer. Ik vind het allemaal leuk en aardig dat jullie personeel en al die mensen op kantoor. Dus ik wil gewoon die atleten. En dat heb ik 5 jaar lang gezegd. En vorig jaar voor de zomerspelen ging de telefoon. En dan zeiden ze van, hey Maurice, weet je nog dat je ons al 5 jaar aan onze kop aan het zeuren bent over die sporters? Heb je over 2 weken tijd? Want dan moet je ze alle 250 fotograferen. Nou, dat is goed. En ja, zo ontstaan die dingetjes. En dat is juist het hele leuke daaraan. En zo dingen ontwikkelen gewoon. En dat is denk ik het allerbelangrijkste. Als je keihard ergens voor vraagt of heel hard gaat lopen schreeuwen, dan zijn mensen vooral bezig van, joh, kijk hem daar eens weer eens lopen roepen en het zal allemaal wel naar mij de zonvloed. Juist door die relatie te bouwen kun je jezelf heel erg onderscheiden. Dat is een heel lang antwoord op een hele korte vraag.
Ja, maar dat is wel prachtig, Maurice. Ja. Dat is wel leuk. Maar je bent natuurlijk ook ergens begonnen. Ik bedoel, je bent als fotograaf begonnen en toen had je waarschijnlijk niet het idee meteen hoe zich dat zou gaan ontwikkelen. Dus wat heb jij voor stappen genomen om te komen waar je nu bent?
Ik denk dat ik ook al mazzel heb gehad met mijn achtergrond. Ik kom zelf uit de marketing IT wereld. Daar heb ik 12 jaar rondgelopen. Dus ik had wel een klein beetje het idee hoe ik mezelf moet verkopen, om het maar zo te zeggen. Mijn leven als fotograaf, om het maar zo te noemen, is dat ik als hobby heel lang gefotografeerd heb. Dan deed ik vooral concerten en evenementen en dat soort dingetjes. Maar ik merkte op een gegeven moment heel erg dat dan fotografeer ik een artiest in, weet ik veel, de Ziggo Dome of in het Gelre Dome of weet ik veel waar al die mensen staan. En vervolgens gaan ze naar een ander land, naar een andere plek en dan kijkt niemand meer naar je foto's. Want dan is er weer het volgende concert en dus de houdbaarheid van die beelden is eigenlijk vrij beperkt. Tenzij er iets gebeurt wat echt super spectaculair is, maar dat gebeurt eigenlijk zelden. Dus ik had het idee dat ik iets meer wilde bereiken, of dat ik eigenlijk mijn beeld en mijn werk meer waarde wilde geven voor mensen. En toen ben ik gaan kijken van wat vind ik leuk en wat bestaat er nog niet zo heel veel van. En toen kwam ik op YouTube, kwam ik bij Pieter uit, waar we het net al over hebben gehad. En ik ging een beetje kijken in Nederland wie dan echt headshots maakte. En dat was echt bijna niemand. Of eigenlijk niemand. Dus toen heb ik bedacht van, hey, ik vind het heel tof. Ik vind het heel mooi werken. Er zit een bepaalde esthetische eenvoud eigenlijk in. En het draait heel erg om de persoon en het hele proces daarachter om hoe je zo'n persoon zover krijgt dat hij er ook zo uitziet op het beeld en niet alsof die elk moment door een vrachtauto kan worden aangereden met enorme ogen en weer al zo. En hoe krijg je iemand gewoon nou relaxed en hoe werkt dat in iemand zijn hoofd? En dat vond ik heel erg interessant. En zo ben ik een beetje gaan kijken van, oké, dus niemand doet het. Dus dan ben ik echt gaan googlen van, oké, headshots, wat komt dan tevoorschijn? Nou, dan kwamen allerlei tips en trucs om in videospellen met een enorm lang geweer iemand door zijn hoofd te schieten. Dat was headshots in Nederland. Dus ik dacht van, hé, dat gaat waarschijnlijk niet werken. Want al die spellen en al die gemeenschap is gewoon heel veel groter dan ik als Einzelgängertje die een product in de markt wil gaan zetten. Dus toen heb ik bedacht, waar gaan mensen het nou het meeste gebruiken? En daarop is het antwoord eigenlijk LinkedIn. Dus toen werd het heel snel LinkedIn profielfoto. En dat was ook meteen iets begrijpelijks voor mensen. Want oké, wat is een headshot? Dan ben je een heel lang ding aan het uitleggen wat het nou eigenlijk is. Als iemand zegt, hey, LinkedIn profielfoto, oh ja, dat snap ik wel. Want iedereen heeft zo'n ding daar staan. En ja, de ene is wat middelmatiger en de andere is wat beter. Nou ja, als ze een betere willen, dan kwamen ze op een gegeven moment bij mij terecht. En zo is dat een beetje gaan ontstaan.
Ja, ja. En wat zijn daar dan de to-do's en de don'ts in?
In het bouwen van je bedrijf bedoel je? Of in het bouwen van je...
Ja, eigenlijk een en-en verhaal. Het bouwen van je content en je bedrijf. Misschien zijn dat twee aparte dingen. Misschien.
Ik denk dat dat misschien twee aparte dingen zijn. Misschien ook niet. Ik ga een dappere poging wagen en dan merken we het zo meteen. Ik denk dat de overlap in ieder geval is dat als je aan je bedrijf bouwt en aan je content bouwt, dat je eigenlijk... Het is gewoon ook gewoon een kwestie van proberen en doen. Wist ik 10 jaar geleden dat dit succesvol zou zijn? Nee. Maar je moet wel op een gegeven moment je schouders eronder gaan zetten en gewoon gas gaan geven en gewoon zien waar het schip strandt. En ook gewoon heel erg... Ik heb ook gewoon heel erg gedaan wat ik zelf vond dat ik moest doen. Er zijn heel veel mensen die tegen mij gezegd hebben, ja, maar dat is toch niet zo boeiend? Een donkergrijs achtergrondje en dan een persoon ervoor met de schoudertjes omhoog en alleen het hoofd erop. Dat is toch niet zo heel spectaculair. Eigenlijk moet je met gels en met flitsers en met 26 lampen en exotische locaties. Ik weet niet wat er allemaal... Ik vond dat niet interessant. Ik wilde gewoon dit maken, want dat vond ik mooi. En daar ben ik ook gewoon... Heb ik dat volgehouden. En nou ja, in het begin dan is het een beetje ja, aanmodderen. En gewoon heb je gewoon heel veel tijd eigenlijk om je bedrijf te bouwen. Omdat je weinig klanten hebt. En op een gegeven moment dan heb je heel veel klanten. En dan heb je iets minder tijd om je bedrijf en je content te bouwen. Dus op een gegeven moment zit daar een beetje een soort van heffingspunt. Of soort van tip over zit, zit daarin. En... daarom is nu ook de content die ik maak, dat is ook eigenlijk een van de redenen dat ik geen referentie naar tijd doe. Want als ik een contentartikel geschreven heb, weet ik veel, vorige maand, dan kan ik die vandaag nog gebruiken. Want niemand weet wanneer dat het specifieke stukje content gebeurd is. Dus dat haalt de druk er een beetje bij mij vanaf om echt elke dag iets te moeten schrijven, posten, een fotootje erbij verzinnen, weet ik veel. Dus dat is daarin een voordeel. Maar ik denk dat het belangrijkste is om gewoon iets te bedenken wat je heel tof vindt. En daar mensen bij te gaan vinden die dat ook vinden. Want als je iets gaat doen wat iemand anders doet, dan ga je concurreren.
En als je kopiëren misschien.
Ja, ga je inderdaad kopiëren, concurreren. Dan dus niemand die, of althans misschien ik weet het niet, maar ik denk dat er niemand is die... als die zelf zijn rijbewijs moet vernieuwen, dat die echt gaat kijken van wie is nou de beste met een pasfoto. Want het is gewoon een wit achtergrondje en je staat er een kleur op en je mag niet lachen en de ogen moeten op een bepaald punt in het beeld zitten en weet ik. Dus er is gewoon nul creativiteit in. Dus dat is gewoon een soort van bijproductje vaak voor heel veel mensen. En juist de studioportretten of de gezinnen of de dynamiek die er ontstaat als je een gezin fotografeert in een studio of op locatie of als je met modellen werkt of gebouwen die je heel vet kan uitlichten, of als je landschapsfotograaf bent, dat je juist heel erg druk bent met, ik wil het in een bepaald soort weeromstandigheid fotograferen. Al dat soort dingetjes maakt het unieker dan dat je maar iedereen gewoon een projectje probeert na te doen. En dat was ook een beetje het ding wat ik met die concerten had, want je staat 150 meter verderop, sta je met 400 mm lenzen met 40 man op een rijtje, en in principe maakt iedereen dezelfde foto. En ja, dat is gewoon helemaal niet interessant. Dus
nee.
Gewoon iets maken wat je zelf tof vindt.
Ja, maar waar onderscheid jij je dan aangaande de headshots in? Want we noemen het nu headshots, maar denigrerend gezegd, gewoon een pasfoto.
Dat klopt in zekere zin. Je mag een poging wagen om met mijn headshots naar het gemeentehuis te gaan. Die wordt niet goedgekeurd.
Dat weet ik wel zeker.
Maar voor mij zit het hem heel erg in de interactie met de mens. Hoe het licht valt. Want ik werk natuurlijk heel veel met licht en donker en met schaduwen bij mannen. En ik wil dat wel gewoon een beetje wat eleganter er laten uitzien dan dat je een enorme octabox van 1,5 meter in iemand zijn gezicht flitst. En dat is het dan, zeg maar. Dus daar zit best wel wat nuance in. En nou, ik denk dat... ik was een van de eerste, of zo niet de eerste, die dit in Nederland een beetje op deze manier ging aanpakken. Nu zijn er, denk ik, een mannetje of 10, 15, 20, ik heb geen idee, ik hou het niet helemaal in de gaten. Die soortgelijke dingen doen. En ik denk dat het nu vooral erdoor komt doordat er een zekere mate van herkenbaarheid is. Door de verhalen die ik vertel, dat mensen zich ook wel gewoon zoiets hebben van, ja, maar hij is wel ook gewoon een persoon en niet zomaar iemand die achter een camera staat en dom op een knopje drukt, om het maar zo te zeggen. Dus die band opbouwen, die is denk ik heel relevant waarom ik mensen krijg uit alle windstreken en sommige mensen iets minder.
Ja, want je hebt ook een kantoor in New York.
Ja, ik fotografeer als ik in Amerika ben samen met Pieter in zijn studio. Dus daar was ik, voor COVID was ik daar met grote regelmaat. Tegenwoordig ietsje minder.
Ja, precies. Wat laat een fotograaf volgens jou liggen om zichzelf te promoten?
Wat ze niet goed doen om zichzelf te promoten?
Ja, wat ze laten liggen, volgens jou.
Nou, ik denk dat ze te weinig verhalen vertellen. Ik denk dat fotografen... ik denk dat fotografen vaak dingen posten om indruk te maken op andere fotografen. En ik ken heel weinig fotografen die bij mij in de studio zijn geweest omdat ze met mijn werk, omdat ze gefotografeerd wilden worden door mij. En dus eigenlijk spreek je tegen de verkeerde personen. En ik denk dat er heel veel fotografen dat doen. Van, kijk eens wat voor een toffe foto ik gemaakt heb. Ik heb ergens, ben hier naartoe gereisd, geen idee wat. Dit is het resultaat. En dan hopen ze dat heel veel mensen dat tof vinden en om een beetje het ego op te poetsen. En dat is volgens mij juist niet hetgene wat je wil. Want ik vind het heel fijn dat fotografen mijn werk leuk vinden en dat ze dan, weet ik veel, mijn boek kopen of een cursus of weet ik veel. Dat is allemaal hartstikke tof. Maar uiteindelijk komt het gros van mijn euro's komt gewoon binnen door mensen die voor mijn camera stappen. Dus ik moet tegen die mensen praten. Dus ik moet tegen die mensen vertellen van, oké, ik heb deze foto op deze manier gemaakt. Of dat ik hou van, omdat ik met een redelijk donkere achtergrond fotografeerde, dat ik heel erg hou van donkerdere kleding, grijs tinten in de kleding, blauwe tinten in de kleding, niet zozeer rood of oranje of wit bij een man zou ik niet zo heel snel gebruiken. Ik geef mensen echt een beetje informatie over waarom ik bepaalde keuzes maak. En dan denk je die mensen die denken van, hey, verrek, die gozer heeft er wel over nagedacht. Wat dan weer een extra schepje vertrouwen opbouwt bij hun, waardoor ik als iets meer expert word gezien. Dat is belangrijker voor mij als bedrijf zijnde dan dat ik van de hele headshot crew een duimpje omhoog krijg op Instagram en dat mensen dat doet niks voor mij. Nee. En ik denk dat heel veel fotografen daar een beetje te veel op focussen.
Ja, dat is zo. Maar het promoten, daar is dat geen dagtaak? Is daar niet een appje voor dat je zegt van, nou, ik zet bepaalde dingen in een wachtrij en dan stuur ik het dat op gezette tijden de wereld in?
Ja, dat bestaat.
Oké. En dat staat in je boek waarschijnlijk?
Ja, dat staat ook in mijn boek. Ik kan wel ik zal je een soort van scoop, maar even voor de luisteraar dan.
Let op, jongens.
Ik een programma dat heet Smarter Q. Smarter als een slimmer, Q als een wachtrij op zijn Engels. Ja. En ik gebruik dit programma liever ten opzichte van bijvoorbeeld een Hootsuite of al die andere social media planners die er bestaan, omdat Hootsuite werkt met een wachtrijsysteem en wat ik doe is ik heb zeg maar een weekkalender en dan kan ik gewoon zeggen van op Instagram op 8 uur 's ochtends op maandag en dan om 12 uur 's middags iets op LinkedIn en dan op een ander tijdstip op die dag iets op Facebook, weet ik veel. Ik kan zo dat hele mijn hele week zeg maar plannen met op welk netwerk wat voor een soort post terecht moet komen. Ik verdeel mijn post onder in categorieën. Dus op maandag gaat er iets uit voor cliënten of om meer clients of wat portfolio werk. Op dinsdag gaat er iets uit voor de fotografencommunity die ik natuurlijk bedien. Op woensdag dan gaat er een interessant artikel uit wat ik ergens gevonden heb, wat iemand geschreven heeft, wat ik denk dat relevant is voor de doelgroep. Zo heb ik dat helemaal opgebouwd. En het mooie van een programma als SmarterQ is dat je zet alles in een wachtrij. Je kalender die bepaalt dan wanneer wat verstuurd wordt. Maar die wachtrij die is oneindig. Dus ik heb op dit moment denk ik 2200 berichten in die wachtrij staan. En op het moment dat bericht 1 is geweest, wordt het bericht 2201. En bericht 2 wordt 1. Dus het is een soort van carouselletje van content. Waardoor ik zelf niet elke dag, elke week nieuwe dingen hoef te schrijven. Maar als ik dan een periode heb dat ik niet kan fotograferen, dan ga ik gewoon achter mijn computer zitten. Dan schrijf ik 50 berichten, die pleur ik in die wachtrij erbij. En als ik dan iets zie van, ah, dit is misschien toch al best wel een beetje gedateerd, dan haal ik dat er weer uit weg. En zo onderhoud ik mijn contentmolen eigenlijk.
Ja, ja, want dat vroeg ik mij ook af, want ik zie dat dan van jou voorbij komen met LinkedIn en andere social media. En dan denk ik van, hoe doet hij dat toch? Maar ja. Dit is dus een tipje van de sluier. Nou, helemaal, dankjewel. Is er dan ook nog een dag waarvan je zegt van nou, op Facebook kun je beter die dag posten en op LinkedIn op die dag? Heb je dat onderzocht of is daar een soort van best day?
Er zijn volgens mij 1001 studies die je vertellen op welke momenten van de dag, op welke dagen, op welke tijdstippen je het beste iets kan plaatsen op verschillende social media. Ik geloof er geen één. En dat komt niet omdat ik eigenwijs ben, maar dat komt omdat ik heel erg naar mezelf kijk. En ik heb de illusie dat de mensen die waar je veel mee omgaat, en of de mensen waarbij die eigenlijk jouw klant zijn en dus eigenlijk ook veel naar jou omgaan, daar heb je een zekere mate van overeenkomst mee. Dus ze zeggen altijd, soortgelijke mensen trekken naar elkaar toe. Ik denk dat dat ook klopt. En een van de dingen die bijvoorbeeld in zo'n studie tevoorschijn komt, is dat, weet ik veel, dat je op een bepaald platform om 10 uur 's ochtends iets moet posten. En nou, ik zit om 10 uur nooit op Facebook. Want om 10 uur heb ik of een klant voor mijn neus staan, of ik ben aan het uitslapen, of ik loop in de supermarkt rond, of weet ik veel. Maar ik ben nooit op mijn telefoon op dat tijdstip. Wanneer ben ik wel op mijn telefoon op mijn tijdstip? Als ik om 7:30 naar het journaal heb gekeken en moet wachten op het weerbericht. Want dan is er reclame. En wat doet iedereen als er reclame is? Dan pakt hij zijn telefoon. Op zondagmiddag, als er gevoetbald wordt, er begint altijd een wedstrijd om 2:30. Er is altijd om 15:20 reclame, want dan is het rust. Dan pakt iedereen zijn telefoon. Dus zo moet je een beetje gaan nadenken van, wat is nou eigenlijk mijn eigen routine? En die momenten juist gebruiken om te gaan posten. Want je bent echt niet de enige die om 8:00 's ochtends in de metro, of in de tram, of in de trein, of in de bus naar het werk zit. En wat doe je als je onderweg bent en je hoeft zelf niet te rijden? Je zit op je telefoon. Dus zo zijn er heel veel van dat soort gewoontes die mensen hebben, waardoor ze juist continu op dat mobieltje zitten. En dat is juist dan ook het moment om te posten, want dan verversen ze hun feed en dan sta je bovenaan.
Ja,
dat is altijd duidelijk. Dat is een beetje mijn filosofie daarbij.
Ja, duidelijk. Nou ja, en het heeft je, dat gaat je goed af, wat ik zo van afstand zie.
Het mag niet klagen. Maar,
ja, is er eigenlijk nog wel droog brood te verdienen in de fotografie? En ook in deze tijd? Want men zegt van die foto kan ik ook wel maken. We drukken op een knopje en het is klaar. Hoe zie jij dat?
Ik heb geen klagen. Ik heb denk ik nu het zelfs nog in de COVID-periode met dat we van januari tot april dat ik dicht moest voor het hele contactberoepen, weet ik veel, gebeuren wat toen was. Is 2021 op dit moment mijn beste jaar. En ik ben niet goedkoop. Ik ben ook niet heel duur, maar ik ben wel een van de duurste. En mensen komen bij mij in de studio. Ze leggen €250 neer om voor mijn camera te staan. Daarna is het €100 per foto die ze afnemen. Alles ex-BTW. Gemiddeld fotografeer ik er 3 per dag. 5 dagen per week. En mijn agenda zit vol tot ergens nu 1/2 januari, denk ik. En dan komen er nog wat locatieklussen bij, dat je teams op locatie fotografeert. Ergens tussen de 20 en 100 zijn het er vaak over het algemeen. Die gaan ook voor €100 per persoon. Dus als iemand een goede rekenmachine heeft, dan heeft hij wel ongeveer een idee dat het nog best wel wat te verdienen is. Dus ik denk dat het wel meevalt. Er zijn natuurlijk takken van fotografie waarin het een stukje minder goed gaat. Bijvoorbeeld de persfotografie, waar je heel snel al vaak te horen kreeg met, nou ja, tegen de tijd dat ik er ben, dan heeft iemand anders met zijn mobieltje de foto van de nu.nl gestuurd. Nou ja, dat is denk ik ook inderdaad wel gewoon wat het geval is en wat er ook gebeurt. En waardoor er volgens mij ook een heel stuk minder persfotografen zijn tegenwoordig die echt gewoon fatsoenlijk ervan kunnen leven. Is een aanname, want ik ken dat geen één. Maar ik denk dat het, als je echt iets maakt waar vraag naar is, waaraan je... dat je aan de mensen kan uitleggen wat de meerwaarde daarvan is. Dan denk ik dat er wel gewoon fatsoenlijk geld te verdienen is.
Ja, ja. En heb je ook het idee dat bedrijven meer fotografie in eigen beheer gaan doen? Of toch meer, of nog steeds uitbesteden, zoals in jou?
Volgens mij, tenminste, ik heb niet het idee dat ze meer in-house gaan doen. Ik heb ooit één keer een opdracht, hadden ze mij proberen te geven dat ik een fotograaf in een week mocht klaarstomen, zodat hij mijn werk daar zelf kon uitvoeren, zeg maar. Maar uiteindelijk is dat niet doorgegaan om budgettaire redenen aan hun kant, zullen we maar zeggen. Ik maak dat zelden mee. Ze ontvangen me nog steeds met liefde en de koffie is nog altijd warm en vers. Ik heb daar zelf geen ervaring mee. Ik kan me voorstellen dat in de e-commerce wereld, als je productfotografie en dat soort dingen doet, dat er wat meer in-house is. Er zijn natuurlijk ook gewoon grote webshops in Nederland die gewoon een eigen fotografenteam hebben. Maar echt voor mijn tak van sport heb ik dat idee helemaal niet.
Nee. Nou heb je dit boek Personal Branding voor Fotografen geschreven. Mm-hmm. Wat is jouw uiteindelijke doel? Wat men uit dit boek haalt en wat van positiviteit of wat je ermee kan? Wie gaat dit boek omhelzen?
Ik denk dat degenen die dit boek gaan omhelzen vooral de fotografen zijn die juist wel mooi werk maken en ook eraan toe zijn om wat meer aan hun personal brand te doen en ook zichzelf wat meer te laten zien. Zeg maar de persoon achter de camera, om het maar zo te zeggen. Ik denk dat zij heel erg veel handvaten gaan krijgen om ideeën te ontwikkelen over waar ze het nu daadwerkelijk over moeten gaan hebben. Er staan eindeloos veel voorbeeldvragen in waar je het over kan hebben als fotograaf om je content te maken. Een van de grootste problemen die ik, of problemen, maar een van de grootste uitdagingen die ik had toen ik zoiets had van ik moet gewoon meer gaan posten en meer over mezelf gaan doen, was dat, maar wat dan? Waar moet ik het over gaan hebben? Moet ik echt de meest random dingen gaan fotograferen en gaan vertellen waarom ik deze bloem mooi vind in het roze en niet in het geel? Maar waar ga je het dan over hebben? En dat is een beetje wat iemand aan dit boek gaat hebben. En het boek is ontstaan doordat ik heel erg met mijn klanten, ook voor die personal branding fotografie, heel erg aan het zoeken was van wat voor beelden heb je nou eigenlijk nodig? Als je als persoon, ben je fotograaf of ben je, weet ik veel, je hebt een beroep en je kan wel heel veel delen over het beroep wat je hebt. Maar als je bijvoorbeeld enorme fan bent van de Lord of the Rings trilogie en je hebt die dvd-box ergens op de plank staan en je maakt daar een foto van en je vertelt dat je niet kan wachten om dit met de kerst weer te gaan kijken omdat je dit het allertofste vindt, dan is dat wel gewoon iets wat mensen interesseert. En waardoor je juist zoiets kan hebben dat iemand tegen jou zegt van hé, verrek, ik heb de dvd's ook, ik heb ze ook al een paar jaar niet gezien, goed idee, ga ik ook doen. Of zoiets, weet je al, dat je een gesprek kan beginnen. En dat is eigenlijk het doel van mijn sociale media post, is dat het gewoon eigenlijk conversation starters zijn. En dat ik mensen ook een optie geef om gewoon over iets anders te hebben dan fotografie en mij iets kunnen vertellen. En dat we gewoon een gesprek hebben tussen twee mensen. En in het boek staan daar ook heel veel handvaten voor hoe je dat het handigste allemaal kan aanpakken. En daarnaast zijn er ook allemaal interviews met andere fotografen die dit zelf dus een beetje toepassen. En het is echt een beetje een heel compleet pakketje geworden uiteindelijk.
Ja, want dat wilde ik net zeggen. Want je hebt ook interviews gehad met andere fotografen in jouw boek. Ja. En die heb je geselecteerd op?
Eigenlijk heb ik die geselecteerd op het feit dat ik ze persoonlijk ken. En dat ik vind dat ze hele toffe dingen maken. En sommige mensen die hebben een enorm bereik. Zoals een Danny Diamond. Die heeft volgens mij iets van 400.000 mensen op zijn Instagram of zoiets zitten. Echt gigantische getallen. En sommige mensen die hebben iets meer bescheidener getallen. Maar iedereen heeft wel een idee en een filosofie over hoe ze dat aanpakken. Hoe ze dat doen. Wat voor hun wel succesvol is. Waar ze echt een enorme hekel aan hebben. En wat totaal ook niet voor hun werkt. En zo wilde ik het boek ook een beetje wat meer diepte geven. En niet alleen maar zo van, hey Maurice, die preekt voor eigen parochie. En geloof mij maar op mijn bruine ogen en dan komt alles goed. Het is juist ook leuk om andere ervaringen mee te nemen. Van andere fotografen die ook succesvol zijn.
Ja, Ja, nu hebben we in een nutshell personal branding voor fotografen besproken. Is er nog iets wat jij wilt toevoegen waar startende of op dit moment fotografen die in een dipje zitten wat aan kunnen hebben?
Nou, ik denk als je startend bent, dat het vooral gewoon heel erg belangrijk is om zoveel mogelijk tijd in je werk te steken. En in, wat ik deed, als ik niet achter de camera sta, dan zit ik achter de computer. En dan niet zozeer om mijn beeld te bewerken, maar gewoon om ideeën, content te maken. Koop een kladblok, ga gewoon ideeën ergens neerschrijven. Ik had een enorme wand in mijn studio de kast waar al mijn materialen zitten is gewoon een IKEA-kast met van die schuifdeuren. Dus ik had op een gegeven moment die hele IKEA-kast vol zitten met post-its, met allemaal ideeën. En op een gegeven moment kwam de lockdown en was het zoiets van, holy shit, wat moet ik nou nog vredesnaam met mijn tijd gaan doen deze 3 maanden? Dan ben ik gewoon elke dag, ben ik al die geeltjes van die wand af gaan trekken en ben ik gewoon één voor één al die dingetjes, die ideetjes die in mijn hoofd zaten, gewoon gaan uitvoeren. Er is altijd iets te doen en er is altijd iets te bouwen en je kan altijd wel iets verzinnen, al duurt het maar 10 minuten, wat iets bijdraagt aan of het succes van je eigen bedrijf, of aan je eigen geluk, of aan dat van iemand anders. En dat is volgens mij hetgene wat je als fotograaf en als beginnende fotograaf en ook als fotograaf die eventjes een beetje in de put zit, denk ik dat dat wel gewoon iets is wat belangrijk is om te doen. En mijn vriend van mij, John de Mado, die zei, als fotograaf hebben we de luxe dat we weten hoe een camera werkt en dat we de wereld anders zien dan iedereen anders in de wereld. Door de manier waarop wij door de camera kijken, doordat wij die camera hebben, kijken we anders naar de wereld. En die blik is iets wat je volgens mij als fotograaf juist heel erg goed kan vermarkten en heel erg goed kan vertellen. En ik denk dat dat juist de charme is van het fotografie.
Ja, klopt. Heb je ook nog het idee dat de fotografie naar een nieuwe fase gaat? Dat de fotografie anders gaat worden? Want je hebt alle nieuwe technische dingen, spiegeloos en weet ik veel wat. Maar hoe gaat de fotografie zich ontwikkelen in headshots of in branding?
Ik denk dat qua technologie, geen idee wat er gebeurt. Ik vind het ook eigenlijk, technologie is voor mij niet relevant. Zolang ze het knopje op dezelfde plek laten zitten en het menu er relatief hetzelfde uitziet, dan werkt het spul wel, zeg maar. Ik denk dat qua headshots en qua personal branding fotografie, dat we denk ik een beetje deze lijn blijven doorzetten zoals ik mijn werk op dit moment maak. Ook omdat het gewoon relatief nieuw is. Qua andere takken van fotografie, af en toe dan komt er iets op de horizon dat er weer iets spectaculairders is of iets met, weet ik veel, in de techniekhoek of wil dat we meer dynamisch bereik of meer dit of weet ik veel. 10 jaar geleden had niemand een drone, tegenwoordig vliegt iedereen met zo'n ding. Dat soort dingetjes komt er misschien wel weer een keer iets aan, maar ik hou dat ook helemaal niet zo heel erg bij. Ik doe gewoon mijn werk en als mijn camera kapot is, dan koop ik een nieuwe. En als hij niet kapot is, dan doet hij gewoon lekker wat hij doen moet. Dus ik fotografeer nog steeds met een EOS R. Volgens mij is dat ding 3 jaar oud. Hij doet het nog perfect. En ik heb geen enkel moment nagedacht om een R5 te kopen of iets dergelijks. Het is gewoon niet belangrijk.
Nee, no-nonsense fotografie dus eigenlijk.
Ja, en ik fotografeerde ooit met de 5 DSR. Er waren 50 megapixels. Volgens mij kwamen er 100 MB RAW-files uit. Het was niet normaal. Je had op een gegeven moment, moest je gewoon één nier afstaan, alleen al een harde schijfruimte, omdat je al die zooi ergens moest laten. En nu fotografeer ik gewoon met, wat is een EOS R, 22 megapixels of zoiets dergelijks. Dus die dingen zijn volgens mij 324 MB per RAW-file. Ja, dat is al, en niemand gebruikt een foto die groter is dan, weet ik veel, 6000 bij 4000 of wat het getal is wat eruit komt aan pixels. Je hebt echt niet 8,5, 9000 bij 6000 pixels nodig voor mijn werk. En mijn grootste afdruk is ooit een billboard geweest langs de snelweg met iemand zijn headshot. Die heb ik gefotografeerd met een 5D Mark II, volgens mij 21 megapixels, 6 jaar geleden of zo dergelijks. Nou, het ziet er perfect uit. Je hebt al dat spul eigenlijk helemaal niet nodig. Dus ik focus me meer op de persoon, hoe ik met de techniek omga, hoe ik met licht omga en hoe ik mezelf profileer. En dat zijn altijd daar trek ik mijn eigen lering uit. En alle gereedschappen daaromheen, dat geloof ik allemaal wel.
Ja, ja, je moet gebruiken waar je je goed bij voelt en dat wat je kan maken. Dat jij dat over kan brengen.
Ja, ik heb nog nooit een timmerman tegengekomen die elk jaar een nieuwe hamer koopt. Omdat ze bij de Gamma Praxis Karwei opeens een andere hamer hebben verzonnen. Dat mensen opeens een andere hamer gaan kopen. Als fotograaf hebben we die neiging wel heel sterk. Dat vind ik best wel een interessante beweging, zeg maar.
Ja, ja, want het lijkt wel of het steeds... je hebt de Canon... die jij dan hebt, en dan moet je de R hebben, en dan moet je de R6 en de R5, en dat gaat maar zo door. En het lijkt wel of het een soort wedloop is, van wie heeft de nieuwste camera.
Ja, 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 dat is zo. En dan is het ook nog wie heeft de grootste lens. We kennen allemaal wel de fotografiebeurzen waar mensen met 400 mm lens over een beursvloer lopen te sjouwen, waar je... volgens mij aan de andere kant van de zaal iemand nog steeds een headshot kan maken, zeg maar, van 100 meter afstand. Ja, ik snap dat niet zo goed. Dat is niet van mij.
Nee, nee. Blijf bij jezelf dus eigenlijk.
Ja, dat is volgens mij sowieso altijd het belangrijkste.
Ja. Kunnen we binnenkort toch wat spectaculairs of iets bijzonders van jou verwachten? Of nog steeds mooie headshots uiteraard?
Ik heb een wat leuke klus in de pijpleiding zitten, waar ik nog niks over kan vertellen. Dat soort dingetjes, daar teken je NDR's voor. Ik denk dat... dit jaar is het een beetje een vreemd... of deze periode is natuurlijk heel vreemd. Ik zou ooit op Professional Imaging een lezing geven over mijn boek. Weet ik veel, er zat van alles... van dat soort dingetjes in de pijplijn. Dat is nu weer doorgeschoven naar volgend jaar. Dus misschien gaat dat wel een keer door in maart... of wanneer dat ze nu weer gepland hebben. Dat zijn altijd wel hele leuke dingen. Ik hoop weer wat meer te gaan reizen. Ik hoop weer gewoon wat regelmatiger naar New York te gaan... en dat soort dingetjes te doen. Op dit moment zelf qua echt projecten die relevant zijn voor fotografen... heb ik op dit moment weinig in de pijpleiding zitten... behalve dan alles eigenlijk wat op personalbrandingforphotographers.com staat. En af en toe doe ik daar een kleine update op... of als ik op een gegeven moment een geniaal idee heb... dan ga ik wel weer een keer een video opnemen of iets dergelijks... en daar aanbieden. Maar ik ben op dit moment vooral heel erg weer bezig met... de drukte en de waanzin van de dag voor in mijn eigen fotografiewerk... Dus dat is een beetje het nadeel van solo-entrepreneur zijn. Hè? Dat je uiteindelijk wel zelf altijd degene bent die achter de camera staat. Als het druk wordt.
Ja. Nou, dus, ik denk dat we elkaar sowieso bij de Professional Imaging volgend jaar zullen gaan zien. Want ik heb ook nog steeds mijn ticket die ik een paar jaar geleden gekocht heb. Dus die blijft geldig, schijnbaar. Ja. Dus heb je nog als laatste een ultieme tip voor ons fotografen? Er mag van alles wezen, hè?
Ik denk dat het allerbelangrijkste voor elke fotograaf is... maak gewoon werk waar je blij van wordt. En als je het commercieel wil uitvoeren en er geld aan wil verdienen... vind gewoon mensen die je werk waarderen en jou waarderen om wie je bent. En ga niet andere mensen nadoen of dingen maken waar je niet achter staat. Ik denk dat het allerbelangrijkste is. En voor de rest hebben we volgens mij heel veel verteld.
Ja, ja, precies. Maar het boek Professional Branding voor Fotografen, die link ga ik in de tekst bij deze podcast zetten. Ik denk dat we al heel veel besproken hebben in deze podcast, Maurice. Ik wil je hartelijk bedanken voor jouw tijd. En je stond al een heel tijdje, ja, ik zeg het wel eens vaker tegen fotografen, maar er zijn een aantal fotografen die ik heel graag in mijn podcast wilde hebben. En dat is nu uiteindelijk gelukt. Dus super bedankt.
Heel graag gedaan.
Ik hoop dat we elkaar nog een keertje in real life ontmoeten. En dan wil ik je voor zover bedanken voor je tijd. En de performance in deze podcast. Dank je wel.
Heel graag gedaan.
Willen jullie het boek van Maurice Jager, Personal Branding voor Fotografen, bestellen? Klik dan op de link in de beschrijving. Dat is een affiliate link. En daarmee steunen jullie tegelijkertijd mijn Beeldpraat podcast. Het kost niets extra's, maar je doet mij er een groot plezier mee. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende Beeldpraat.